Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de beruimde 10 geboden des Heren zingen wij het 7e vers. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken, breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken, bemint elk met een vroom gemoed. Het 7e uit de beruimde 10 geboden. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan nu het 8e hoofdstuk van het 30e tot en met het 47e vers. Wij herzeggen u Johannes 8, de verzen 30 tot en met 47... Toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, daarvan het 1e vers: juich aarde, juicht alom den Heer, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Johannes 8 vanaf vers 30 tot en met 47. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is de dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. En die dan de zoon niet zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij je vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zou gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, wat ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mezelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerte in uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt.
Thank you.
Gemeente aan de beurt vanmiddag is zondag 42 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 42, vraag 110. Wat verbiedt God in het... Herstel, het moet zijn zondag 43, vraag 112. Wat wil het negende gebod? Antwoord: dat ik tegen niemand valse getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en belijden, ook mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Gemeente, zondag 43 spreekt ons over: gij zult geen vals getuigenis geven. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat hier wordt verboden. In de tweede plaats willen we erop letten waarom dit wordt verboden. En in de derde plaats willen we erop letten wat hier wordt geboden. Dus gij zult geen vals getuigenis geven. Onze eerste gedachte: wat hier wordt verboden. Aan het begin van antwoord 112 wordt er een opsomming gegeven van een aantal zonden tegen het negende gebod. Onze tweede gedachte: waarom dit wordt verboden. In het middelste gedeelte van het antwoord lezen wij dat dit werken van de duivel zijn en dat Gods zware toren op ons geladen wordt als wij deze zonde doen. En onze derde gedachte, wat hier wordt geboden, het slot van antwoord 112 somt een aantal dingen op waar de Heere ons toe verplicht in het licht van het negende gebod. Dat is in plaats van de leugen verbreiden, juist de waarheid verbreiden. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij het achtste gebod. Het ging over het bezit van de naaste. We hebben gehoord dat wij rentmeesters zijn en dat wij eenmaal rekenschap af moeten leggen ook hoe wij met onze stoffelijke dingen zijn omgegaan. Godsdienst heeft ook alles te maken met ons bezit, met ons geld en met ons goed. Nu in zondag 43 lezen wij de wil van de Heere, jongens en meisjes, als het gaat over de waarheid. Er is een apart gebod waarin de Heere ons verplicht om de waarheid te spreken en de waarheid te verbreiden. En waarin hij ons eist om af te zien, om te vermijden het spreken van de leugen. Waarom is dat een apart gebod? Waarom staat dat bij de Heere zo hoog aangeschreven? Een van de namen waar de Heere mee genoemd wordt is God der waarheid. De waarheid is één van Gods deugden. De Heere zal zijn waarheid nooit krenken. Denk maar aan de psalm die we met dopen altijd zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat betekent dus, als wij de waarheid geweld aandoen, dan doen wij God geweld aan. Want God is de waarheid zelf. God kan alleen de waarheid horen. God haat de leugen. En wat is nu het grote probleem? Dat wij in onze diepe val in Adam gekozen hebben voor de vader der leugenen. Daarom hebben we ook dat gedeelte horen lezen uit Johannes 8. Daar spreekt de Heer Jezus tegen de Joden over hun vader. En die mensen denken dat God hun vader is. Maar nee, zegt de Heere, God is niet uw vader. U hebt een andere vader. En dat is de duivel, de vader der leugenen. Want als God uw vader zou zijn, dan zou u de waarheid lief hebben. En ik ben de waarheid, zegt de Heere Jezus, en u hebt mij niet lief. En dat is een teken dat God niet uw vader is. Gemeente, dat is een aangrijpende waarheid. En dat deel van de waarheid moeten wij maar nooit overslaan. Dat wij de vader der leugenen zijn toegevallen. En dat betekent ook dat wij de waarheid niet meer kunnen verbreiden. De waarheid is aan ons niet toebetrouwd. De dichter zegt zelfs, onder de mensen is geen trouw meer, geen waarheid. Nou, zult u zeggen, is dat niet een beetje zwaar uitgedrukt, want ook onder mensen komt toch nog wel een zekere waarheid voor, jawel. Maar dat is Gods algemene genade. Dat komt niet uit ons voort, want wij zitten boordevol leugen. De duivel is de vader der leugenen. Hij is ermee begonnen, jongens en meisjes, in het paradijs. Met twijfel te zaaien, Gods woord in twijfel te trekken. Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En door het zaaien van die twijfel aan het woord van God, brengt hij Eva ten val. Die ook weer Adam met zich meesleept. En zo zijn wij in de handen gevallen van de leugenaar van den beginnen. En wat is nou nodig, gemeente, om aan dit gebod te kunnen gehoorzamen? Dan moet er wel wat gebeuren. En wat moet er dan gebeuren? Wij moeten vernieuwd worden. Wij moeten naar het beeld Gods hersteld worden. Dan krijg je de waarheid lief. En dan zul je ook meer en meer de waarheid gaan voortbrengen. En dat zijn wij verplicht. Dat is Gods eis in dit gebod. Laten we erbij stilstaan. Wat wil het negende gebod? Het negende gebod is een uitdrukking van de wil van God. Dus wat wil God in het negende gebod? Laten we eerst even stilstaan bij de letterlijke tekst daarvan. Het is een heel kort gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het eerste wat opvalt, gemeente, dat is dat dat gebod heel direct is. Gij. En dan moeten we niet naar een ander kijken, ik moet niet naar u kijken, u hoeft niet naar mij te kijken, we moeten niet naar elkaar kijken, gij. Dus iedereen wordt direct aangesproken door de Heere. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Je kunt dat niet naast je neerleggen. Het geldt iedere inwoner op deze aarde. Het geldt in het bijzonder ons ook, die de geboden des Heren mogen kennen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Wat is dat, een vals getuigenis? Een vals getuigenis, het wordt door ons vaak vertaald met leugen. Maar het hoeft nog niet eens per se een leugen te zijn. Het woordje vals wat hier staat, dat betekent eigenlijk lichtvaardig. En u voelt wel, dan is het gebod veel breder dan we vaak denken. Gij zult geen lichtvaardig getuigenis geven. Met andere woorden, denk er even heel goed over na, eer dat je wat gaat zeggen. Want God verbiedt om lichtvaardig te spreken, om ijdel te spreken. Eigenlijk is het zinloos vermenigvuldigen van woorden, dat is eigenlijk ook vals getuigenis spreken. Je doet net alsof je iets zegt, maar je zegt niks. Dat is niet in overeenstemming met de waarheid. Dus het is al veel breder dan we zouden denken. En bovendien moeten we ook bedenken, als hier staat, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, dat je dat ook mag vertalen met over uw naaste. In het Hebreeuws zijn vaak verschillende voorzetsels mogelijk. Dus ik mag geen vals getuigenis spreken tegen mijn naaste, wat ik tegen u zeg en wat u tegen mij zegt, dat moet volgens de waarheid zijn. Maar ook wat ik over een ander zeg, moet in overeenstemming met de waarheid zijn. Ik mag over mijn naaste geen leugens verbreiden, geen lichtvaardige praatjes vertellen, niet iets wat niet nodig is verbreiden, geen ijdel verhaal van woorden. Voelt u dat het veel dieper gaat dan wij vaak denken? Gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. Laten we luisteren naar de uitleg in de catechismus. Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Er staat niet tegen de naaste, en de naaste dat zijn ten diepste alle mensen, dus tegen niemand. Niemand uitgesloten, niet tegen je vrienden, niet tegen je vijanden. En als dat al niet tegen de mensen mag, jongens en meisjes, dan mag het zeker niet ten opzichte van God. Als je tegen mensen al niet liegen mag, dan mag je zeker niet tegen de Heere liegen. Dat is overduidelijk. Tegen niemand valse getuigenis geven. Dat heeft in de eerste plaats betrekking getuigenis, dat is een deftig woord. Je denkt aan een getuige voor de rechtbank. Nou, inderdaad, zo iemand geeft een getuigenis. En dat moet in overeenstemming zijn met de waarheid. Als iemand een vals getuigenis durft te geven voor de rechtbank, nou, dat is wel een van de ergste zonden tegen dit gebod. Als je dan nog geen besef hebt dat je de waarheid moet spreken. Maar daar mag je het niet toe beperken. Het geldt niet alleen in de rechtspraak, maar het geldt ook in het dagelijkse leven. Het geldt ook tijdens de koffiegemeente. Het geldt ook in een buurtpraatje. Het geldt ook als we samen met iemand oplopen. Tegen niemand valse getuigenis geven. De Heere vraagt oprechtheid. En dan moet ik denken aan Nathanael. Pas is er een preek over Nathanael gelezen. En dan geeft de Heere over Nathanael zo'n mooi getuigenis. Zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Er zat geen bedrog in die man. Ja, van nature wel. Maar Nathanael was een kind van God geworden. De Heere had hem oprecht gemaakt. En als dat gebeurt, dan blijkt dat ook in hetgeen dat we zeggen met onze mond. En in hetgeen dat we niet zeggen. Niemand zijn woorden verdraaien. Dat valt ook onder dit negende gebod. Het verdraaien van woorden, dat vinden we vaak niet zo erg, want dan laat je de ander toch voor een deel nog aan het woord. Maar gemeente, door het verdraaien van woorden kun je iemand iets totaal anders laten zeggen dan hij bedoeld had. Daarom heb ik ook Psalm 56 laten zingen en dan topt David daarmee. Trouwens, in de psalmen zie je heel veel dat de dichters gestreden hebben met mensen die hen belasterden. De duivel maakt daar heel vaak gebruik van. Want hoe kun je iemand het diepste beschadigen? Hoe kun je iemand het beste tegenwerken? Ja, door allerlei verkeerdheid over hem te vertellen. Door hem in een verkeerd daglicht te plaatsen. En daar heeft David vreselijk onder geleden. Hij heeft zijn toevlucht vaak genomen tot de Heere die de waarheid kent. En die weet wat er over hem gezegd wordt. Maar ook bij andere dichters vind je dat. Niemand zijn woorden verdraaien. Door bijvoorbeeld iets erbij te doen wat iemand niet gezegd heeft. Of door bijvoorbeeld iets eraf te doen wat iemand wel gezegd heeft. Je ziet dat bijvoorbeeld nog wel eens met citaten. Dan komt men met een citaat van een oudvader. En je kunt oudvaders alles laten zeggen. Je kunt Maarten Luther ook alles laten zeggen. Sommige mensen laten Maarten Luther ook alles zeggen. Die nemen een uitspraak van Luther. Die zeggen, kijk, Luther zegt dit. Ja, maar Luther zegt meer. En als je nou alleen maar die ene regel eruit pakt, dan kun je Luther, die ook lang niet altijd zo belijnd was, alles laten zeggen. Maar je moet niet een citaat uit een preek nemen. Je moet uit een gesprek geen zin nemen. Dat is niet eerlijk. Je moet het in de breedte van het boek laten staan. Of van de omstandigheden waarin die uitspraak is gedaan. Je kunt soms door een hele kleine wending te geven, kun je iemand anders al iets anders laten zeggen dan hij bedoelde. Al is het alleen maar de toon, jongens en meisjes. Ik kan iets zeggen, en dan zouden jullie dat na kunnen doen op een hele andere toon. Zodat het heel anders overkomt. Nou, dat is vals getuigenis geven. Zo was het niet gezegd. Zo mag je het ook niet nazeggen. Dus letterlijk iemand citeren in het verband waarin hij dat gezegd heeft en met de bedoeling waarin hij gesproken wordt. Gesproken heeft. Als er iemand is die heel erg te maken gehad heeft met deze zonde, dan is het de Heer Jezus geweest. Voortdurend hebben ze hem belasterd. En wanneer de Heer Jezus iets zei, dan probeerden ze hem net even iets anders te laten zeggen. Bijvoorbeeld die woorden, breek deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Natuurlijk bedoelde de Heer Jezus niet de tempel in Jeruzalem. Had het over zijn lichaam. Maar dachten ze, nu hebben we hem. Hij zegt iets over de tempel. Zij betrokken het op de tempel. Dan krijg je een totaal andere betekenis. Of toen de Heer Jezus aan het kruis liep, riep Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zeiden ze, hij roept Elia. Nee, hij riep niet Elia, dat maken zij ervan. Dat willen zij erin horen. Hij roept Elia, laat ons zien of Elia komt. En zo heeft men vaak de waarheid die de Heer Jezus sprak, geweld aangedaan. En gemeente, dat gebeurt nog. Het gaat niet alleen om dat wij het woord van mensen verdraaien, maar je kunt het woord van God ook verdraaien. Dat valt natuurlijk ook onder het 9e gebod. Een citaat uit de Bijbel nemen. Bijvoorbeeld zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Ja, dat zou je kunnen leren door 1 tekst uit de Bijbel te nemen en die te isoleren van alle andere uitspraken die de Heer heeft gedaan. Maar dat is Gods woord verdraaien. Wij moeten Gods woord recht citeren. Wij moeten de teksten in het verband laten staan. Gij zult geen vals getuigenis geven. Een andere zonde die hier genoemd wordt, dat is de zonde van achterklap. Wat is achterklap? Achter, het woordje zegt het al jongens en meisjes, dat is achter iemands rug om klappen. Achter iemands rug om kwaad over iemand spreken. Die persoon is daar zelf niet bij. Die persoon die kan zichzelf niet verdedigen. Je weet dus ook niet of dat het waar is. En dat gebeurt heel veel. Dat gebeurt als mensen met elkaar in gesprek zijn, gaat het vaak over een ander. Dat gebeurt op de app, jongens en meisjes, gaat het vaak over een ander. Maar de Heere verbiedt dat, niet achter iemands rug om. Wat wij over iemand zeggen, dat moeten we ook tegen iemand kunnen zeggen. Of, anders gezegd, je moet het eerst tegen die ander gezegd hebben, eer dat je het over hem zegt. Het is niet eerlijk om het achter zijn rug te doen. Dat is ook zonde. En zo wordt er wat. Ik zeg niet eens dat het altijd met een kwade bedoeling gebeurt, maar zo wordt er vaak wat gezegd over anderen. Gemeente, de Heere verbiedt dat. Laten we daar niet aan meedoen. En als dat gebeurt, dan bent u degene die moet zeggen, stop daarmee. Ik heb hier geen zin in. Mag je best zeggen, ik heb hier geen zin in. Gaat u dat tegen de persoon zelf zeggen? Ik hoef dat niet te weten. Tenzij dat u natuurlijk gewaarschuwd moet worden. Dat is wat anders. Er kan gevaar dreigen. Stel je voor dat er zakkenrollers actief zijn. En ik weet niet wie dat zijn. Maar dan wil het natuurlijk niet zeggen, jongens en meisjes, dat ik niet mag waarschuwen voor zakkenrollers. Dat ik eerst tegen die zakkenroller zelf moet gaan zeggen dat hij het niet mag doen. Nee, er dreigt gevaar. En voor gevaar mag je elkaar waarschuwen. Maar dat is wat anders dan allerlei praatjes over iemand vertellen die niet waar zijn. Of praatjes vertellen die niet verteld behoeven te worden. Het hoeven nog niet eens leugens te zijn. Soms dan kan er noodzaak zijn om dingen te delen. Ik zei het al, omdat er gevaar dreigt. Maar soms is er geen noodzaak. En dan is ook de vraag, moet u dan die dingen wel verbreiden? Geen achterklapper zijn. Dat verbiedt de Heere. Niet allerlei vermoedens uitspreken. U denkt wat over iemand. U polst bij een ander ook of die er misschien ook zo over denkt. En als u er samen zo over denkt, dan lijkt het opeens gelijk al een waarheid te zijn. En een derde die vertelt het door alsof het de grootste waarheid is die bestaat. Terwijl de persoon zelf nergens van af weet. Achterklap, dat is een hele schadelijke zonde. Je kunt dat ook nooit meer goed maken. Dominee Blok heeft hier wel eens het voorbeeld gegeven van het uitstrooien van een kussensloop die vol met veertjes zit van de kerktoren af. Moet je eens denken, jongens en meisjes, ik heb een kussensloop, zit helemaal vol met veertjes. En dan ga ik op een hoog punt staan in Nunspeet en ik laat die kussensloop, die schud ik leeg. En al die veertjes, die dwarrelen overal heen en die waaien overal heen. En dan krijg ik er spijt van. En dan moet ik proberen om die veertjes weer in die kussensloop te krijgen. Denk je dat dat lukt? Nee, dat lukt nooit meer. En hetzelfde is met achterklap. Dat krijg je nooit meer, daar krijg je geen grip meer op. Je hebt iets rondgestuurd en het gaat rond, digitaal of mondeling of op een andere manier. En je krijgt het nooit meer goed. Het is niet voor niets dat de Heere dat verbiedt. Geen achterklapper zijn. Of een lasteraar. Wat is een lasteraar? Bij een lasteraar is de persoon zelf aanwezig over wie het gaat. Maar wat verteld wordt is een leugen. Of het is smadelijk. Achterklap hoeft niet altijd een leugen te zijn. Bij lasteren gaat het om dingen die niet waar zijn. Waardoor iemand in een kwaad daglicht wordt gesteld. Geen lasteraar, zei. Niemand lichtelijk veroordelen onverhoord of helpen veroordelen. We hebben zo gauw ons oordeel klaar. Het is niet voor niets dat de Heere dit gebod heeft ingesteld, gemeente. Want we hebben zo gauw ons oordeel klaar, zonder dat we van de feiten op de hoogte zijn. We hebben gehoord dat, dus, wat u dan moet doen, als u het al nodig vindt, dat is om naar die persoon eerst toe te gaan en te vragen of het waar is. Onverhoord oordelen, dat is zonder dat je bij die persoon geweest bent. Zonder dat je bij die persoon navraag gedaan hebt. En dan kan het wel eens zijn dat je een heel ander verhaal hoort. Ik maak het natuurlijk in het pastorale leven nog wel eens mee. Dan komt iemand met een probleem en zegt: dominee, moet je nou toch eens luisteren? Ik denk: tjonge, wat een verhaal zeg. En dan hoor je de andere kant. Oh, zit het zo in elkaar? Ieder verhaal heeft altijd twee kanten. Je moet nooit op de ene kant van het verhaal afgaan en een oordeel vellen. Of beter gezegd, je hoeft helemaal geen oordeel te vellen. Als wij niet gevraagd worden om een oordeel te vellen, als we niet verplicht zijn om dat te doen, waarom zou ik een oordeel vellen? Wie heeft ons tot een rechter en een scheidsman over elkaar gesteld? Toen het over het verdelen van die erfenis ging, toen wilde zelfs de Heer Jezus geen oordeel vellen daarover. Hij voelde zich niet geroepen om daarover een oordeel te vellen. Het gebeurt nog wel eens dat mensen willen dat een kerkenraad of dat een dominee een oordeel velt. Ik word nogal eens gebeld, dan gaat het over een zakelijke kwestie. En dan zegt men: ja, die zit toch bij u in de kerk. En weet u, ik heb daar dit van gekocht en we hebben toen die afspraak gemaakt. En weet u, nee, dat weet ik niet, maar ik hoef dat ook niet te weten. Ja, als u vindt dat dat op een oneerlijke manier gegaan is, dan moet u aangifte doen bij de politie. Moet u niet bij mij wezen. Want ik ben niet in staat om een onderzoek in te stellen. Ik heb geen apparatuur daarvoor, ik heb geen bevoegdheid daarvoor. Dan moet u bij de politie wezen om dat uit te zoeken. Ik ga ook geen oordeel vellen, gemeente, als dat niet moet, als dat niet hoeft. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. En dat gebeurt zo gauw. Iemand is aan het avondmaal geweest en eer dat die persoon zelf thuis is, hebben anderen het oordeel al klaar. Terwijl men helemaal nooit met die persoon gesproken heeft of gevraagd heeft hoe het ligt in zijn of haar leven. Dat is zonde. Gij zult geen lichtvaardig getuigenis spreken. Eli, zelfs Gods kinderen doen dat soms. Eli, die zag Hanna. En er was zoveel gespuis rondom de tabernakel dat hij dacht: oh, dat is ook weer een van die dronken vrouwen. En hij begon Hanna streng aan te spreken, maar Hanna was niet dronken. Hanna was verdrietig. Onverhoord, lichtelijk veroordeeld. Potifar, die stuurde Jozef naar de gevangenis. En hij had niks verkeerds gedaan. Op grond van een eenzijdige getuigenis wat zijn vrouw verteld had. En daarom is het in het kerkelijke leven altijd een van de belangrijkste punten dat er hoor en wederhoor wordt toegepast. Eer dat er een oordeel wordt uitgesproken. En soms wordt er helemaal geen oordeel uitgesproken. Ik hoef over uw geestelijk leven geen oordeel uit te spreken. En dat ga ik ook niet doen. U hoeft over mijn geestelijk leven geen oordeel uit te spreken. De Heer zegt: oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld worden. De Heere zal daarover het oordeel geven. De Heere neemt in het bijzonder ambtsdragers in bescherming. Je ziet dat de vorst der duisternis door laster vaak probeert juist om ambtsdragers het werk onmogelijk te maken. En daarom staat er ook uitdrukkelijk in 1 Timotheüs 5 vers 19... dat tegen een ouderling geen beschuldiging aangenomen mag worden dan alleen onder 2 of 3 getuigen. De Heere weet dat ambtsdragers vaak het voorwerp zijn van laster en achterklap. En dat hebt u niet voor waar aan te nemen, tenzij dan dat er 2 of 3 getuigen zijn die dat bevestigen kunnen. Gemeente, zo wat praktische voorbeelden wat de Heere hier verbiedt. En ik zou zeggen, leg uw eigen leven er eens naast. U moet niet zeggen, ik maak me daar niet schuldig aan, want dat doen we allemaal. Ik heb het in mijn gebed gezegd, als Jesaja zelfs zegt, ik ben een man van onreine lippen. Gemeente, dan kan ik niet zeggen dat ik een man ben van reine lippen. Dan kan ik niet zeggen dat ik het 9e gebod nooit overtreden heb. Wat ik nodig heb, dat is gereinigd te worden met een kool van het altaar, keer op keer. Wij staan allen schuldig. En wat moeten wij doen? Onze zonde belijden. En vragen of de Heere ons vernieuwt. En meer vernieuwt. Opdat wij zijn beeld gelijkvormig worden. We gaan naar onze tweede gedachte waarom dit wordt verboden. Er worden hier 2 redenen gegeven. In de eerste plaats omdat deze zonde een eigen werk van de duivel is. En in de tweede plaats omdat Gods zware toren daarop rust. In de eerste plaats allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Allerlei liegen en bedriegen. Allerlei. Dat betekent, je hebt heel veel vormen van liegen en bedriegen. In de catechismus komt hier ook dan altijd de noodleugen aan de orde. Mag dat wel, mag dat niet? We lezen in de Bijbel dat een list door de Heere niet verboden wordt. De Heere zelf geeft soms aan het volk van Israël krijgslisten. En als dat niet zou mogen, dan zou de Heere dat zeker zelf ook niet doen. Maar een krijgslist is nog wat anders dan de noodleugen. Gemeente, wij kunnen ons niet op de Bijbel beroepen om de noodleugen te verdedigen. Vaak wordt dan aangehaald die 2 vroedvrouwen die in Israël kwamen en die hielpen bij de bevallingen van de kinderen, van de jongetjes die in Egypte geboren werden. En dan staat er toch dat de Heere hen zegende, dus dat is toch een teken dat ze niks verkeerds deden. Ja, de vraag is, heeft de Heere hen gezegend om hun leugen? Of heeft de Heere hen gezegend om hun liefde tot het volk? Zij zochten het goede voor het volk. De leugen was niet de grond van de zegen. De Heere keurt de leugen nooit goed. En eigenlijk is de noodleugen, zou je kunnen zeggen, een gebrek aan geloof. Als wij een krachtig geloof hebben, dan heb je de noodleugen niet nodig. Dan zul je dat middel ook niet gebruiken. En ik weet, gemeente, dat er dan allerlei situaties geschetst kunnen worden waarbij men zegt, ja, maar wat zou je dan doen in de oorlog? Wat zou je dan doen onder zulke omstandigheden? En u begrijpt dat ik ook op al die vragen geen antwoord heb. Zeker niet als je zelf nooit in zo'n situatie bent geweest. Ik weet ook niet wat ik gedaan zou hebben. Maar vanaf de preekstoel zeggen dat de noodleugen gerust kan, dan ga ik toch mijn boekje te buiten. Want bij de Heere kan niet 1 zonde, ook niet een kleine zonde of een halve zonde. Nee, er staat allerlei liegen en bedriegen. Kan op veel manieren gebeuren. Is het waar, is het oprecht wat we zeggen? Als wij een compliment maken naar een ander, Menen we dat ook? Of is het vleierij? Is het veinzerij? Is het uit bijbedoeling? Is het misschien om bij die ander een wit voetje te halen? Gemeente, de Heere ziet naar waarheid in het binnenste. Als je het niet meent, moet je het ook niet zeggen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Sommige mensen denken er niet eens meer bij na of het wel waar is wat ze zeggen. Ze zijn zo geoefend in het gemaakt doen, dat ze zichzelf helemaal niet meer afvragen of het nou gemeend wordt, ja of nee. En er zijn mensen die zoveel liegen, dat ze zelf niet meer in de gaten hebben dat ze liegen. En dat ze de ene leugen nodig hebben om de andere leugen weer te verbergen. Pathologische leugenaars. Wiens hele leven aan elkaar hangt van leugen en bedrog. En je komt er nooit achter. Als iemand de waarheid niet spreekt, je komt er ten diepste nooit achter. Want men slaat zo weer een ander zijpad in. Verschrikkelijk als je leven leugen is. Als je leven van leugen aan elkaar hangt. Laten we vragen om eerlijk te mogen zijn. Eerlijk gemaakt te mogen worden. Jongens en meisjes, allerlei liegen en bedriegen. Wees eerlijk ten opzichte van je ouders. Ze komen er toch wel achter. Ik heb dat zo vaak meegemaakt dat iemand probeerde iets te verzwijgen. Was op een plaats geweest. Ouders mochten dat niet weten natuurlijk. Maar die persoon liet per ongeluk de telefoon liggen. En er komt een telefoontje bij de ouders. Ja, uw dochter is hier geweest. Heeft de telefoon laten liggen. Kan ze die even ophalen. Ouders zijn op de hoogte. En ik zou heel veel voorbeelden kunnen geven, jongens en meisjes, dat de Heere openbaar maakt wat je bij elkaar liegt. Moet je niet doen. Moet gewoon eerlijk zijn. Ook als je verkeerd gedaan hebt. Ook als je ouders daar misschien boos om zouden worden. Je kunt beter eerlijk zijn dan alles aan elkaar liegen. Want het komt toch een keer uit. En er is altijd vergeving te vragen. Voor dingen die je verkeerd hebt gedaan. Geen vals getuigenis geven. Jezelf ook niet, dat valt er ook onder natuurlijk, jezelf bedriegen. Wij zijn de vader der leugenen toegevallen en zijn in staat om onszelf voor de gek te houden. Zo te liegen dat we het zelf geloven. Zo zijn we tot in de wortel bedorven. En daarom, gemeente, we hebben niet een cursus nodig, maar we hebben vernieuwing nodig. Inwendige vernieuwing van het hart. Want waarom is het zo erg? In de eerste plaats omdat het werken van de duivel zijn. Iemand die alles aan elkaar liegt, kan geen kind van God zijn. Ik zeg niet dat een kind van God nooit eens liegen kan. Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel van kinderen van God die gelogen hebben. Ik denk aan bijvoorbeeld aan Abraham, die zei dat zijn vrouw zijn zuster was. Was gewoon een leugen. Hij deed het wel met een goede bedoeling. Je zou het een noodleugen kunnen noemen. Maar het was een leugen. En de Heere heeft hem er ook om gestraft. Want het heeft erge gevolgen gehad. Zeker, Gods kinderen kunnen ook wel eens liegen. Ze kunnen in die zonde vallen. Maar het is hun leven niet meer. Het kan niet je leven zijn als je op de nieuwe wortel de Heere Jezus Christus staat. Het is een werk van de duivel. En gemeente, dat zeg ik niet. Dat zegt de Heere Jezus. Dat zegt hij tegen deze vrome Joden Johannes 8. Dat waren keurig nette kerkmensen. Die dachten dat God hun vader was. Moet je eens indenken. Dat is ingeslagen als een bom. Toen de Heere Jezus zei: gij zijt uit uw vader den duivel. U verwerpt de waarheid. Dat is duivels. Durven wij het nog zo te zeggen? Wat dat betreft, dan was de Heer Jezus zeer duidelijk. Een leugenachtig leven, dat bewijst dat iemand een kind des duivels is. Wij moeten oprecht gemaakt worden. En de duivel die kan ook als een engel des lichts zichzelf voordoen. Als er een tekst in ons hart komt, dan mogen we ook altijd wel nagaan waar staat die tekst en wat is het verband van die tekst. Dan is dat wel de bedoeling van die tekst, want de duivel die rukt alles uit zijn verband. En die kent de Bijbel beter, jongens en meisjes, dan wij. Hij heeft ook de Heer Jezus geprobeerd bij de verzoeking in de woestijn, verschillende keren, om vanuit het woord te laten struikelen. De werken des duivels moet je vermijden. Dus je moet niet komen op plaatsen waar altijd dit gebod overtreden wordt. U zegt, ja, ik heb een vriendin en dan kom ik nog wel eens. En ja, het gaat altijd over anderen, maar ik vind het wel gezellig. Nee, u moet dat vermijden. U moet tegen die vriendin zeggen dat ze daarmee stoppen moet, of u moet er niet meer naartoe gaan. Het is een werk van de duivel, dat kan niet gezellig wezen. Een werk van de duivel, dat is zonde, dat is iets verschrikkelijks. Vermijden, dat betekent, je moet dat uit de weg gaan, je moet dat niet opzoeken. Dus je moet niet komen op een gezelschap waar ze het altijd hebben over dominees. En waar geen één dominee deugt of geen ene ambts dragen. Daar moet u niet komen, u brengt uzelf in gevaar. U moet dat vermijden. En er wordt wat kwaad verbreid over ambtsdragers, soms zelfs door avondmaalgangers. En ik zou zeggen, neem het ter harte als u zich daaraan schuldig maakt. Want hoe kunt u aan dezelfde dis zitten en in de gemeente een kwaad gerucht verbreiden over uw predikant of over uw ambtsdragers? Dan hoort u daar niet. U bedriegt uzelf als u op deze wijze in het leven staat. Het is een werk van de duivel. En je kunt niet zitten aan de tafel van de duivel en aan de tafel des Heren. Dat is onmogelijk. Vermijden. Vermijd. Niet met vuur spelen. Als je niet met vuur speelt, krijg je ook geen brand. En een klein brandje, dat kan een heel groot vuur worden. En je bent wel verantwoordelijk voor als je dat aangestoken hebt. Eigen werken des duivels. Laat je niet gebruiken door de duivel. Maar vraag of de Heere de werken des duivels verbreekt. Tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Ik zei het al, God is een God der waarheid, gemeente. Als er iets is wat God niet kan uitstaan, dan is het leugen. Want dan rand je God aan in zijn heilige deugden. God zal nooit liegen. Hij is geen mens dat hij liegen zal. En geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Ik kwam eens op een openingsbijeenkomst voor een schooljaar aan een universiteit. En toen sprak de dominee een meditatie uit over deze tekst, dat God niet liegen kan. En ik weet nog hoe groot die troost op dat moment voor mij was. God kan, hij zal niet liegen, maar hij kan niet liegen. Het is onmogelijk voor God om te liegen. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Zou hij het beloven en het niet doen? Maar het geldt ook van zijn bedreigingen. Zou hij het bedreigen en niet doen? God is de God der waarheid. En als we dat beseffen, gemeente, mogen we wel voorzichtig zijn. De Heere zegt dat we over ieder ijdel woord in de dag des oordeels rekenschap af moeten leggen. Dat is wat. Zomaar gezellig gebabbeld met elkaar, anderhalf uur. Ja, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Ijdel, ieder lichtvaardig woord, dat komt terug in de dag des oordeels. En daar moeten wij rekenschap van afleggen. Laat uw woorden weinige zijn. En met zout besprengd. Ieder heeft zijn eigen boezemzonde. Maar ik geloof ook dat er mensen zijn, gemeente, bij wie dit de hoofdzonde is. O, wat doet die tong veel verkeerd werk. En wij zijn nu nog in het heden van genade. Er is nu nog verzoening te krijgen. Bekeert u. Bekeert u ook van deze zonde. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? We gaan naar onze derde gedachte. Wat wordt geboden? Maar zingen we eerst Psalm 69. En daarvan het negende vers. Dan zien we hoe de Heer Jezus daarmee te kampen heeft gehad. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Negende vers van Psalm 69. Onze derde gedachte, wat hier wordt geboden, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Er wordt hier gesproken over het gericht, daarom haalde ik dat er ook bij zojuist. Het gaat bovenal, in de eerste plaats over het gericht, maar ook over alle andere handelingen, dus alles waar wij in dit leven mee te maken krijgen. De waarheid liefhebben. Liefhebben, dat is een gezindheid van het hart. Gemeente, dat moet je krijgen. Liefde tot de waarheid. En als je liefde krijgt tot de waarheid van Gods woord, dan krijg je ook liefde tot de waarheid in het intermenselijke verkeer. En dat is een genadegave. Dat is een zeldzaam goede gave. Liefde tot de waarheid. je eigen iets mee laten trekken door die of door die of door die gril of door die hype, maar liefde tot de waarheid. Had Pilatus dat maar gehad, maar Pilatus had liefde tot zichzelf. En hij dacht, hoe kan ik dat dan bij elkaar krijgen, dat ik de vriend van de keizer mag blijven en dat de waarheid blijft. Wat is waarheid, zegt hij, wat is waarheid? En hij gaat konkelen met de waarheid om zichzelf te behouden. En wat is dat droevig afgelopen, gemeente. Als hij liefde tot de waarheid had gehad, dan was het nooit zo gegaan. Liefde tot de waarheid dat bewaart voor vallen. Liefde tot de waarheid dat bewaart voor de verlorenheid. Je krijgt dat vanzelf als de Heer in je hart gaat werken. Het hoort bij het herstel van de zondaar. Bij het herstel naar het beeld van God. Paulus noemt de leugen het werk van de oude mens. En als die oude mens gaat sterven en er een nieuwe mens opwast, dan komt er evenveel een liefde tot de waarheid. De waarheid in de brede zin van het woord. Dus ook Gods woord. De waarheid liefhebben. Ook al is de waarheid niet zo prettig. Ook al is de waarheid moeilijk. En jongens en meisjes, ik moet dat ook onderstrepen in deze tijd waarin je merkt dat het gevoel zo belangrijk is bij mensen. Mensen die laten zich soms meeslepen door het gevoel. Maar je moet vragen, is het wel de waarheid? Want je gevoel kan je bedriegen, maar de waarheid bedriegt je niet. De waarheid liefhebben in het gericht, in alle andere handelingen. Dus ook tijdens de koffie, ook tijdens de gesprekken met elkaar, ook tijdens het ambtelijke werk, ook op huisbezoek. Het is lang ook niet altijd makkelijk om dan eerlijk te blijven, de waarheid liefhebben. Dat wil niet zeggen iemand veroordelen, dat moeten we aan de Heere overlaten. Maar wel het aan de waarheid toetsen, dat mag wel. En het naast de waarheid leggen. En vragen over de waarheid stellen, dat mag wel. Oprechtelijk spreken en belijden. Een worsteling, oprechtelijk spreken. Ook als je belijdenis gaat doen, belijdenis catechisanten, dat moment komt ook al heel dichtbij. En misschien zijn er onder jullie die daarmee worstelen. Zeggen, hoe kan ik nou ja zeggen, terwijl ik weet dat ik het niet kan? Wel, je hoeft ook niet te beloven dat je dat in eigen kracht gaat doen. Want als dat zo is, dan kun je beter geen belijdenis doen. De Heere weet ook dat je dat in eigen kracht niet kunt. Maar dan hoop ik dat je in waarheid het biddend mag doen. Vragend om de genade Gods. Vragend om de liefde tot de waarheid. Vragend of de Heere je getrouwheid wil geven. Want de Heere vraagt wel, belijden is wel een eis. De Heere vraagt oprechtelijk de waarheid belijden. Stilzwijgen, dat is niet belijden. Eigenlijk is stilzwijgen ook zonde tegen het negende gebod. Je moet wel je mond open doen. Je moet wel de waarheid belijden. Je moet wel je ja-woord geven. En aan de andere kant, het moet wel oprecht zijn. Dat die worsteling je uit mag drijven tot de troon van Gods genade. En ook mijns naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Als er liefde is tot de naaste, dan zal je ook proberen om het goede gerucht van die naaste te verbreiden. Nee, dat betekent niet dat je zwart-wit moet noemen. Dat betekent niet dat je de goddelozen moet rechtvaardigen. Dat betekent niet dat je de leugen goed moet praten. Dat betekent niet dat je het gevaar niet onder ogen moet zien wat eraan verbonden kan zijn als je je mond houdt. Als je liefde hebt tot de waarheid, dan zal je ook de schade voor die naaste willen beperken zoveel mogelijk. Dan zal je iemand ook niet in zijn leugenleven willen laten voortleven. Je mag niet met de waarheid in strijd komen. Maar de begeerte moet er zijn vanuit de liefde om het goede voor mijn naaste te zoeken. Om dat zelfs te bevorderen, zoveel mogelijk. De waarheid liefhebben. De Heere eist dat van u, in het bijzonder kinderen des Heeren. Want de geboden staan in een stuk van de dankbaarheid. Om die te doen uit dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten. En u weet wat de waarheid is. Ja, zegt u dominee, maar in mij is de waarheid ook niet. Nee, juist. Maar u weet wel wie de waarheid is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wat zegt deze waarheid? Hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij is een zachtmoedige leermeester. Hij zal, als u struikelt, u om die struikeling niet verwerpen. Maar hij wil dat u met uw struikelingen tot hem de toevlucht neemt, opdat hij u weer oprichtte. Als wij, hoe staat het in het doopformulier, als wij in de zonde vallen, zo moeten wij in de zonde niet blijven liggen. Overmits de doop een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En dat Christus als de waarheid, de zijne, dat heeft hij toch ook beloofd in al hun zwakheden, wil bijstaan en helpen, wil vernieuwen en hun voeten richt op de weg des vredes, waarop de dwaas niet dwalen kan en die de verstandige naar boven leidt. Christus, hij is omgeven door leugen. Men heeft heel zijn werk proberen te belasteren met achterklap. Men heeft gezegd, hij is uit hoererij geboren. Toen hij voor de rechtbank stond, toen zijn er valse beschuldigers gekomen. Toen hij opstond uit de doden, toen heeft men gezegd, zijn discipelen zijn gekomen en die hebben hem gestolen. Als het over zijn wederkomst gaat, dan zegt men, ja, die dag die komt nooit. Waar is de dag van zijn toekomst? Dus de hele leer, jongens en meisjes, de heilsleer wordt als een leugen bestempeld. Maar de Heere zal openbaren dat hij de Zoon is van de God der waarheid. En daarom zoekt hem in je leven. Zolang de vorst der duisternis ons nog in zijn heerschappij heeft, komt het niet goed. En dan kun je vechten tegen de zonde. En je kunt je best doen om op het paadje te blijven. Het zal niet lukken. Wat je nodig hebt, dat is een inwendige vernieuwing. En hoe gaat dat dan? Dat gaat in de weg van bekering. En wat is bekering? Berouw. Berouw en omkering. Metanoia. Berouw. Epistrefo. Omkering. Dus de weg naar God toe. Met de jongste zoon. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Een volk des Heren, blijft de beden van de dichter. We gaan het straks zingen. Psalm 19. Laat u mijn tong en mond en 's harte diepste grond toch wel behagelijk wijzen. Eenmaal wordt u van die oude mens verlost. En dan zullen we mogen zijn in de gewesten waar alleen maar waarheid is en waar de leugen voor eeuwig is uitgebannen. Amen.